Op 6 juni mogen we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Hete hangijzers genoeg natuurlijk. Oorlog, klimaat, energie, concurrentie. Ondernemers willen vooral dat er nu eens wat harde knopen worden doorgehakt. En die regeldruk, die moet omlaag. Op 23 mei om 7 uur 's avonds op BNR gaan verschillende partijen met elkaar en ondernemers de ring in. Daar is het BNR Ondernemersdebat.
Het Ondernemersdebat wordt mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW en MKB Nederland.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is Dossier Europa. Mijn naam is Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever bij BNR. Elke maand stuur ik een jonge correspondent op pad naar een uithoek van de Europese Unie. En deze keer heet die uithoek Frankrijk. Met Eline Huisman. Dit is aflevering 2. Een gebutst imago.
Oorlog is terug in Europa. Toen Rusland op 24 februari 2022 Oekraïne binnenviel, werd Europa ruw wakker geschud uit een lange droom. De verwachting dat de toekomst vredig en veilig zou zijn. En oorlog op het continent een achterhaald scenario. Na de val van de muur werden legers drastisch ingekrompen en defensiebudgetten naar beneden bijgesteld. Militaire macht leek niet meer zo noodzakelijk. Maar de Russische agressie heeft het belang van een serieuze defensiecapaciteit weer op de kaart gezet in Europa. Als correspondent Frankrijk buig ik me voor deze podcast over de Franse defensiemacht. Want Frankrijk is op militair gebied een beetje een buitenbeentje binnen de Europese Unie. Een land met een sterk leger dat militaire bases onderhoudt over de hele wereld, van Gabon tot Polynesië en Frans-Guyana. Dankzij een uitgebreide defensieindustrie is Frankrijk minder afhankelijk van andere landen voor het leveren van wapens. En bovendien, sinds het vertrek van de Britten is Frankrijk de enige lidstaat in de Europese Unie die zelfstandig beschikt over kernwapens. In de eerste aflevering zagen we waar dat vandaan komt. De diep gewortelde Franse overtuiging dat politieke en economische macht niet zonder militair gewicht kunnen. Het ideaal van strategische autonomie, waarover we nu vaak horen als het gaat over de Europese positie op het wereldtoneel, vormt al decennia lang de kern van de Franse defensiestrategie. Maar dat imago als militaire grootmacht liep de afgelopen jaren ook flinke deuken op. Zoals toen Australië een miljardendeal voor de levering van Franse onderzeeërs plots torpedeerde. Of bij het gedwongen vertrek van Franse troepen uit voormalig koloniën in Afrika, als gevolg van een reeks staatsgrepen. En dan is er nog de kritiek op de Franse steun in de oorlog in Oekraïne, die zou achterblijven bij die van Europese bondgenoten. Waar is Frankrijk als defensiemacht nog toe in staat? En is het Franse leger toegerust op de huidige tijd?
As his car left for the airport, France's ambassador to Australia pulled over to voice French fury at Canberra for pulling out of the submarine deal.
I think this has been a huge mistake, a very, very bad handling of a partnership, because it was not a contract, it was a partnership. A trust partnership that's supposed to be based on trust, mutual understanding, and also a partnership based, you know, on sincerity.
Wat voor Frankrijk de deal van de eeuw moest worden, liep uit op een vernedering. De levering van Franse onderzeeërs aan Australië werd in september 2021 onverwacht geannuleerd door Canberra. In plaats daarvan kondigde Australië een samenwerking aan met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waarover maandenlang in het geheim was onderhandeld. Terwijl die zomer nog de Australische premier Morrison bij Macron in het Élysée was ontvangen, waarbij de deal werd geroemd als pijler van de Frans-Australische relatie. De contractbreuk zorgde voor een openlijke diplomatieke ruil, waarbij Frankrijk de ambassadeurs in Australië en de VS terugriep naar Parijs. Een uitzonderlijke stap. We horen de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian.
C'est vraiment en bon français un coup dans le dos.
Je pense que c'est une... Dit is in goed Frans een mes in de rug, zegt Le Drian. Frankrijk heeft een vertrouwensrelatie opgebouwd met Australië en dat vertrouwen is nu beschaamd. Dat zijn buitengewoon harde woorden in de diplomatie. Ook de Verenigde Staten krijgen er verlangs van de Franse minister. Deze unilaterale, onvoorziene beslissing heeft veel weg van het gedrag van Bidens voorganger, Donald Trump, zegt Le Drian. Voor Frankrijk is AUKUS, zoals de samenwerking tussen de Britten, Australiërs en Amerikanen wordt genoemd, om meerdere redenen een optater. Voor de Franse defensieindustrie is de export van wapens essentieel om competitief en innovatief te kunnen blijven en het eigen leger betaalbaar van materieel te kunnen voorzien. Daarnaast is de samenwerking met Australië voor Frankrijk belangrijk om invloed te hebben in de Indo-Pacific. Die regio wordt economisch gezien steeds belangrijker, terwijl de spanningen tussen de VS en China er toenemen, onder meer door een steeds sterkere aanwezigheid van de Chinese marine. Frankrijk heeft nog altijd een aantal overzeese gebieden in de regio, waar 1,6 miljoen mensen wonen met de Franse nationaliteit. Zoals de Franse krant Le Monde destijds schreef over de kwestie: in een wereld die steeds meer gepolariseerd is tussen China en de Verenigde Staten, verdedigt Parijs al lange tijd een politieke, economische en strategische onafhankelijkheid. Een derde weg, die nu duidelijk is afgewezen door de Amerikaanse bondgenoot en door de Australische autoriteiten. Anders gezegd, met de streep die door de onderzeeërdeal werd getrokken, kregen ook dat Franse stokpaardje van strategische autonomie een knauw. De Franse belangen, maar ook die van de EU als geheel, zijn er in het geding. Frankrijk kan Frankrijk niet zijn zonder grootsheid. Het zijn de gevleugelde woorden van Charles de Gaulle, de voormalige generaal en legendarische president van Frankrijk. In het hart van Parijs, aan de linkeroever van de Seine, zie je die oude Franse grandeur in volle glorie. Het Parijs van de grote boulevards, de brede Pont Alexandre III versierd met standbeelden en de gouden koepel van de Dôme des Invalides die schitterend afsteekt tegen de blauw-witte lucht. Binnen in de kapel ligt het praalgraf van Napoleon Bonaparte, net als de tombes van vele belangrijke Franse militairen. Daaromheen ligt een enorm complex waar vroeger gewonde militairen werden opgevangen. Nu huist er het Musée de l'Armée, een museum dat de geschiedenis van het Franse leger vertelt. Dat verhaal is megalomaan. Over een oppervlakte van 15.000 vierkante meter zijn bijna 500.000 objecten uitgestald. Een van de grootste militair-historische collecties ter wereld. Slenterend langs de eeuwen militaire geschiedenis in de vorm van kleurige uniformen, zware kanonnen en levensgrote schilderijen van veld- en zeeslagen, denk ik aan de woorden van defensie-expert Julien Malizard.
La France, elle a une spécificité qui est assez rare.
Wat het Franse leger bijzonder maakt, zegt Malizard, is dat het een heel compleet leger is. Op alle domeinen competent. Ter land, ter zee en in de lucht. Het is een mooi leger. Maar de keerzijde is, het is klein. Een bonsai-leger, zoals hij het noemt. Alles zit erop en eraan, maar het is een miniatuur.
Cette armée, elle est adaptée au conflit qu'on a observé, on va dire, jusqu'à la guerre en Ukraine.
Dat leger is toegerust op missies tegen terreurgroepen en bij opstanden, zegt Malizard. Maar niet op confrontaties met een reguliere legermacht.
On imaginait que on allait non pas affronter des armées régulières et en fait on imaginait que peu de soldats très bien équipés, très bien formés avec des matériels.
Een beperkt aantal heel goed uitgeruste soldaten, uitmuntend opgeleid en met state-of-the-art materieel, zou Frankrijk doeltreffend en operationeel superieur maken op het slagveld, werd gedacht. En dat was lange tijd ook in lijn met de type conflicten waarmee het land te maken had. Maar, zegt Malizard, met de oorlog in Oekraïne zien we dat dat niet is wat we nu nodig hebben. In Oekraïne is juist massa van het grootste belang. En er is nog iets wat de oorlog in Oekraïne duidelijk heeft gemaakt.
La guerre en Ukraine a été aussi révélateur du fait que en fait on avait une armée sur tout le spectre mais en petite quantité.
Het Franse leger is een gebruiksleger dat voor een aanzienlijk deel ook echt actief wordt ingezet wereldwijd. In de eerste aflevering hoorden we dat al even voorbij komen als een van de karakteristieken van het Franse leger. En hoewel dat aan de ene kant een troef kan zijn, zien we nu ook de keerzijde ervan. Frankrijk heeft de materialen waarover het beschikt deels zelf nodig. Het Franse leger mag compleet zijn, het aantal operaties is omvangrijk.
C'est-à-dire que en moyenne, depuis une quinzaine d'années, 30.000 militairen sont déployés partout dans le monde. Que ce soit.
Sinds de jaren 15 zijn zo'n 30.000 Franse militairen actief over de hele wereld, somt Malizard op.
En Indo-Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, aux Comores, à Mayotte, Vous avez des bases permanentes.
En dat is dan nog gerekend buiten de externe operaties van het Franse leger. Zoals in Irak, Syrië en verschillende landen in Sub-Sahara-Afrika.
Donc en fait, il y a un vrai problème de dimensionnement du modèle d'armée par rapport à toutes les missions. Donc il y a des moyens, oui, il y a des équipements, mais en fait ces équipements.
Ja, Frankrijk heeft de middelen en uitrusting, maar die heeft het ook nodig voor alle bestaande missies en bases waar het actief is. Dat brengt ons terug bij een andere kwestie waarmee we de eerste aflevering van deze podcast afsloten. Hoe zit het met de relatief beperkte steun van Frankrijk aan Oekraïne, die volgens het Duitse Kiel-instituut achterblijft bij Europese bondgenoten?
C'est une très bonne question. Il y a deux façons de voir la réponse à cette question. Il y a une façon, on va dire, qui est la.
Die vraag kun je op twee manieren beantwoorden. De eerste manier, zegt Malizar, is zoals de regering deels gedaan heeft: de cijfers betwisten. Ironisch voegt hij eraan toe, als gegevens als die van het Kiel-instituut zouden tonen dat Frankrijk een grote steunpilaar van Oekraïne is, zouden ze die cijfers ongetwijfeld iets meer waarderen. Het andere antwoord is simpelweg: Frankrijk beschikt over een beperkte voorraad munitie en raketten. De kanonnen die het Franse leger heeft, zijn deels ingezet bij missies elders. Frankrijk steunt Oekraïne, maar wil daarbij niet inleveren op de eigen capaciteit. Ik leg de kritiek over de Franse steun aan Oekraïne ook voor aan Guillaume Lagan, die aan de Parijse Universiteit Sciences Po werkt en gespecialiseerd is in defensievraagstukken. We ontmoeten hem al in de eerste aflevering, toen hij bij een kopje espresso de Franse defensiemacht schetste aan de hand van drie troeven.
Le premier atout qu'on a, c'est le choix qu'on a fait dans les années 50 de développer une arme nucléaire autonome.
Beschikking over eigen kernwapens.
Donc on a une armée d'emploi. Ça c'est un deuxième atout.
Een leger dat op veel plaatsen actief in gebruik is.
Un troisième atout qui est qu'elle a une industrie de défense qui est importante.
En een aanzienlijke defensieindustrie. Op mijn vraag wil hij allereerst iets positiefs benadrukken.
C'est-à-dire d'un côté positif. On peut dire que la France a livré des armes de qualité. Par exemple, elle a livré.
Wat Frankrijk levert is van goede kwaliteit. Kijk naar de César-kanonnen, die modern en geroemd zijn. Hetzelfde geldt voor de geleverde raketten die het Franse leger zelf ook gebruikt. Andere Europese landen, zegt Lagan, hebben meer geleverd in termen van kwantiteit, maar niet altijd van dezelfde kwaliteit.
Ce sont des missiles très performants aussi qu'utilise l'armée française, mais elle n'en a pas livré en grande quantité. Elle n'a pas livré de grande quantité comme d'autres pays européens qui ont livré des matériels.
Maar het is waar, zegt Lagan. Frankrijk heeft relatief weinig materieel geleverd. Dat heeft te maken met de keerzijde van de Franse defensiemacht. Naast de drie troeven zijn er ook twee belangrijke kwetsbaarheden.
Il y a deux faiblesses. La première, c'est que les budgets qui ont été consacrés à l'armée française ont baissé.
De budgetten van het Franse leger zijn over een periode van 30 jaar voortdurend gedaald. En hoewel onder president Macron weer meer geïnvesteerd wordt, is het huidige budget volgens hem nog ontoereikend.
Insuffisant au regard de ce qui est nécessaire. Par exemple, nous ne sommes pas encore à 2% du PIB.
Net als Julien Malizar benadrukt Guillaume Lagan dat de Franse legermacht weliswaar goed in elkaar zit, maar het ontbreekt aan massa, de tweede kwetsbaarheid. En bovendien.
La France, elle a choisi de livrer des armes qu'elle produisait elle-même. Jusque-là, elle n'avait pas donné d'armes à l'Ukraine qu'elle aurait achetées à d'autres pays.
Frankrijk wil niet alleen voorkomen dat militaire steun aan Oekraïne afdoet aan de eigen capaciteit. Het wil ook zelfvoorzienend zijn. In de bevoorrading en bij het leveren aan anderen.
Ça c'est une différence, si vous voulez.
Frankrijk koos ervoor wapens te leveren die het zelf produceert. En is heel terughoudend over de aankoop van militair materieel uit andere landen. Ook dat heeft weer te maken met die fundamentele Franse leidraad van strategische autonomie. We luisteren nog een laatste keer naar Julien Malizar, die goed kan uitleggen hoe dat zit.
Structurellement, la France, elle est réticente à acheter des équipements en dehors. Alors déjà en dehors de la France, c'est déjà problématique, mais même en dehors de l'Europe. Dans la mesure du possible.
Malizar maakt de vergelijking met de Nederlandse F-16, gekocht van de Amerikanen en vervolgens samen met Denemarken aan Oekraïne gedoneerd. Dat is een strategie die in Frankrijk niet wordt gewaardeerd, zegt hij. Want steun aan Oekraïne betekent dat dan ook het aankopen van materieel met Europees geld buiten Europa, waarmee we andere industrieën steunen ten koste van onze eigen Europese concurrentiekracht. Met het oog op strategische autonomie is dat niet wenselijk. Toch komt daarin langzaamaan wat verandering, zegt Malizar. Hij wijst op het Tsjechische initiatief om duizenden granaten, afkomstig van buiten de EU, te leveren aan Oekraïne. Ondanks de Franse terughoudendheid sprak het land uiteindelijk zijn steun uit aan het plan. Iets vergelijkbaars zagen we bij het nieuwe Europese fonds van 5 miljard euro voor wapens voor Oekraïne, dat in maart werd aangekondigd. Frankrijk wilde dat Europees geld ten goede zou komen aan Europese industrie en het fonds dus alleen zou worden ingezet voor de aankoop van wapens en munitie binnen de EU. Uiteindelijk werd het een compromis. Aankoop gebeurt in principe in de EU, tenzij dat niet snel genoeg geleverd kan worden. In de volgende aflevering nemen we de Franse opstelling in de Europese defensiediscussies verder onder de loep. Want Frankrijk wordt binnen de EU vaak niet zo goed begrepen, zeggen Malizar en Lagan. De Fransen proberen ons altijd maar hun fregatten, Rafale-vliegtuigen en onderzeeërs te slijten, klinkt het dan geïrriteerd. Maar, zegt Malizar, Frankrijk verkoopt aan mij eigenlijk autonomie, als tegenwicht tegen productie van Amerikaanse makelij. En we werpen een blik op de toekomst. Kan Frankrijk een rol spelen in de toekomst van een Europese defensiemacht?
Vind je deze podcast leuk? Abonneer je dan op Dossier Europa.
Op 6 juni mogen we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Hete hangijzers genoeg natuurlijk. Oorlog, klimaat, energie, concurrentie. Ondernemers willen vooral dat er nu eens wat harde knopen worden doorgehakt. En die regeldruk, die moet omlaag. Op 23 mei om 7 uur 's avonds op BNR gaan verschillende partijen met elkaar en ondernemers de ring in. Tijdens het BNR Ondernemersdebat.
Het Ondernemersdebat wordt mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW en MKB Nederland.